Gemeente, jongens en meisjes, het gebeurde mij vroeger wel dat de meester alleen maar mijn naam noemde. En dan wist je al genoeg, hè. Dan wist je precies wat hij bedoelde. Is dat bij jou ook zo? Nou, misschien wordt vanmiddag uw of jouw naam ook wel genoemd onder de preek. En weet u ook precies wat de meester bedoelt? En daar gaat het over. Met Gods hulp willen we stilstaan bij de tekst die u vindt in Johannes 21, het 17e vers, waar we lezen: hij zeide tot hem ten derde maal: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide: hebt gij mij lief? En zeide tot hem: Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem: weid mijn schapen. Als thema heb ik boven de preek geschreven: onder vier ogen genomen. In de eerste plaats: hij noemt uw naam. In de tweede plaats: hij stelt een vraag, namelijk hij vraagt naar uw hart. En in de derde plaats: hij roept om te volgen. Dus onder vier ogen genomen. Hij noemt uw naam. Hij vraagt om uw hart. En hij roept om te volgen. Misschien nog één keer. Onder vier ogen genomen. Hij noemt uw naam. Hij vraagt om uw hart en hij roept om te volgen. Gemeente, de maaltijd kan een goed moment zijn om in gesprek te gaan met elkaar. Om even iets aan de orde te stellen wat je al langer bezig hield. Of om iemand een vraag te stellen bijvoorbeeld. En zo is het ook tegen Jezus. Die Petrus onder vier ogen neemt aan het meer van Galilea. Gelukkig waren ze daar waar ze ook zijn moesten. Je moet altijd daar zijn waar de Heere je wil hebben. Want dat is erg als de Heere er wel is. En u of jij, je bent er niet. In Galilea zal hij aan hem verschijnen. Dat was zijn woord. En God maakt zijn woord altijd waar. En ik kan natuurlijk niet overal bij stilstaan, maar die nacht hebben ze gevist en ze vingen niets. Want in het Koninkrijk der Hemelen gaat het niet om vinden, gaat het niet om vangen. Maar om vinden. Dat is zo wonderlijk. Een poosje terug zei een man tegen me: dominee, ik heb mijn hele leven gevist. En ik heb nog niks gevangen. Maar ik heb alles gevonden. Ik begreep al wat hij bedoelde, geestelijk gezien. Ik heb alles gevonden. Want hij geeft het zijn kinderen. Hij werpt het ze als in de schoot. En als hij werkt, wie zal het dan keren? Dan kan het wel nodig zijn dat je het net aan de andere zijde van het schip laat zakken en zinken. Niet in de vijver van de wetswerken, maar in de oceaan van Gods genade. En gemeente, die morgen was er een ontbijt. En alles was gereed. Er was brood en er was vis. En ze hebben aan Jezus' voeten gezeten en ze zeiden niets, want ze wisten dat het de Heere was. Dat moet een bijzonder samen zijn geweest zijn. En dan is het de Heere Jezus die Petrus aanspreekt. En hij noemt hem Simon, zoon van Jona. Waarom niet gewoon Petrus? Die naam heeft hij hem toch zelf gegeven. Gebeurde dat niet daar in het hoge noorden van Israël, bij Caesarea Philippi, waar die vraag gesteld werd, namelijk, maar gij, wie zeg gij dat ik ben? En toen was het Petrus die zo heerlijk beleed, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Wat een heerlijk getuigenis. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En toen heeft Jezus gezegd, gij zijt Petrus, rotsman. En op deze Petra, op deze rots, op deze belijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. Toen heeft Jezus hem zelf een nieuwe naam gegeven, Petrus. En nu wordt hier Petrus bij zijn oude naam genoemd. Waarom eigenlijk? Nou gemeente, als het dan gaat om Petrus, was hij nu eigenlijk wel zo'n rotsman? We weten toch wat er gebeurd is. In de zaal van Caiaphas, daar had hij zijn meester immers schandelijk verloochend. Terwijl zijn meester in het aangezicht geslagen werd. Op dat moment was het Petrus die zijn meester op zijn hart getrapt heeft. Dat was Petrus. En toen Golgotha dichterbij kwam, toen iedereen hem verliet, toen heeft ook Petrus hem verlaten. Gebruikt de Heere Jezus hier wellicht zijn oude naam om hem te leren hoeveel er nog van die oude Simon en zijn leven overgebleven was. Want als de Heere je bij je naam noemt, dan kan o zo vertroostend zijn. Denk bijvoorbeeld aan Maria in de hof. In de tuin van het graf, toen hij haar naam noemde, Maria. En ze draaide zich om en ze zei, Rabboni. Hoe vertroostend was dat niet. Maar dat kan blijkbaar ook o zo ontdekkend zijn, als de Heere je bij je naam noemt. Zo is het hier. De Heere noemt je bij je naam en je weet precies wat hij bedoelt. Dus dat is het eerste wat ik wil zeggen. Als het ons opvalt dat Petrus bij zijn oude naam genoemd wordt. In de tweede plaats, zijn naam wordt hier ook voluit genoemd. Simon, zoon van Jona. Nou, wanneer doen wij dat? Wanneer wordt je naam, je doopnaam, voluit genoemd? Als er iets bijzonders gebeurt. Bijvoorbeeld als je in het huwelijk treedt, dan geldt het Maarten, Albert, verklaart gij hiermee tot uw hettige echtgenoot. Zo gaat het toch dan. Je doopnaam, die je gegeven is toen je ten doop gehouden werd, bij een bijzondere gebeurtenis of inderdaad ook bij de bevestiging in het ambt van ouderling of diaken. Gemeente, er kunnen ook in het geestelijk leven van die bijzondere momenten zijn. Momenten die je nooit meer vergeet. Waarbij je als het ware door de Heere apart genomen werd. Je voelt je dan ook persoonlijk aangesproken. Momenten die zoveel indruk op je maken. Je weet het gaat over mij. Over niemand anders. Dit is voor mij. Onder vier ogen genomen, hebben we gezegd. Dat gebeurt als de Heer je wakker wil schudden. Omdat je op een weg bent die niet goed is. Maar het kan ook zijn dat de Heer je onder vier ogen neemt, omdat hij een bijzondere roeping voor je heeft in zijn koninkrijk. Dat kan ook. Dan hoor je iets in de preek en niemand anders hoort het blijkbaar. Maar je weet, hier kan ik niet meer onderuit. Nu, om zo'n moment lijkt het hier te gaan. Petrus krijgt namelijk een geweldige taak op zijn schouders gelegd. Petrus? Petrus? Ja, maar hij is toch totaal ongeschikt gebleken? Hij is toch wel door de mand gevallen, kun je zeggen. Petrus, hij heeft zijn meester schandelijk verloochend. Hij is een bedrieger, voorgoed ongeschikt zouden we zeggen. niets meer mee te beginnen. Gemeente, de Heere doet het zoals Hij het wil. De Heere heeft zijn hart gebroken. En nu zal Hij ook zijn hart verbinden met zijn liefde. En dat gaat diep. Oh, zo diep. Maar het is nodig om hem geschikt te maken, zodat hij een instrument zal zijn in de handen van zijn meester en heren. Want er was namelijk al eerder een moment geweest waarop Petrus onder vier ogen genomen werd. Zo vlak na zijn verloochening. Toen hij vloekte. En toen hij zwoer, ik ken die man niet. God mag mij wegdoen. Als ik hem wel ken. Dat was Petrus. In de zaal van Caiaphas. En toen kraaide de haan. En toen draaide de meester zich om. En hij zag Petrus aan. Dat sloeg naar binnen. En hij ging naar buiten. En hij weende bitterlijk. Het waren geen krokodillentranen. Hij was gebroken. Wat had hij toch gedaan? Wat een verdriet. Ken je iets van dat verdriet? Je had moeten spreken en je zweeg. Je ging ergens in mee en je voelde gelijk al aan, dit is niet goed. En je kwam thuis en je was doodongelukkig. Je wist niet hoe je je knieën moest buigen. Of je ging met bepaalde vrienden om. Of je keek naar bepaalde programma's. Weet ik niet wat je deed. Weten wij van die momenten. Van intens verdriet. Want als de liefde van God in je hart uitgestort wordt, dan leer je ook pas wat verdriet is. Dan leer je ook wat verdriet is. Liefde en verdriet, die hebben alles met elkaar te maken. Als je tegen de liefde van God zondigt en je mag de Heere kennen, dan levert dat altijd een enorm verdriet op in je hart. Zo was het toen bij Petrus, gemeente. Overmand door een hartverscheurend verdriet is hij naar buiten gegaan en hij weende bitterlijk. Nou, er zijn meer voorbeelden van in de Bijbel. Je zou ook kunnen denken aan de bruid uit het Hooglied. Lees het maar eens na. Hooglied 5. Een hoofdstuk wat ons veel te zeggen heeft. Als de bruid op bed ligt en haar bruidegom staat aan de deur, dan wil ze niet open doen. Ik heb mijn voeten gewassen, zal ik ze weer bezoedelen? Ik heb mijn rok uitgetogen, zal ik hem weer aandoen? En dan trekt de bruidegom zich terug. Maar hij legt eerst iets van zijn mirre op het slot van het hart. Liefde. De mirre van de liefde. En die liefde doet haar hart uitgaan. Dan kan ze niet blijven waar ze is en ze gaat haar bruidegom zoeken in de straten van Jeruzalem. En ze vraagt het ook aan mensen op straat. Hebben jullie mijn liefste gezien? En dan zeggen ze, ja, maar wat is uw liefste dan meer dan een andere liefste? En die vraag, hè, die roept wat los. Dan roept ze het uit, mijn liefste. Hij is alles. Hij is mij alles. Hij is de banier. Hij is de roos van Saron. Hij is blank en rood. Hij draagt de banier boven 10.000. Niemand is als hij. En let er dan op wat hier gebeurt. De Heer Jezus stelt er ook een vraag. En nu aan Petrus. En als u vanmiddag zegt, daar herken ik mij in. Luister dan. Het is niet alleen een mooi verhaal. Het moet gepreekt worden. Het heeft ook voor vandaag betekenis. Nou zal de Heer Jezus wel vragen aan Simon Petrus. Hoe zit het nou met je, Simon Petrus? Ben jij eigenlijk wel bekeerd? Als Petrus dan onder vier ogen genomen wordt, dan zal deze vraag hem wel gesteld worden. Nou, wat zou Petrus gezegd hebben? Als de Heer Jezus aan hem gevraagd had, ben jij bekeerd? Nou, volgens mij zou hij gezegd hebben, ik ben onbekeerd. Ik ben onbekeerd. Maar die vraag stelt de Heer Jezus niet. Hij vraagt ook niet aan Petrus of hij de reus Goliath verslagen heeft. Nee hoor. Of dat hij door het geloof de stad Jericho heeft ingenomen. Hij vraagt ook niet aan Petrus of hij door het geloof een berg verzet heeft in het hart van de zee. Nee, gemeente. Dat vraagt hij allemaal niet. Hij vraagt heel eenvoudig. Heb je me lief? Dat is de vraag die de Heere stelt. Aan mij, aan u en aan jou. Eigenlijk maar een heel eenvoudige vraag, hè? Dat is toch een vraag voor de zondagsschool. Ja, indien gij niet wordt gelijk de kinderen, gij zult het koninkrijk van God niet zien. De Heere vraagt, heb je me lief? Weet je nog, misschien is het wel lang geleden dat je op je kamer je knieën boog. Misschien was je nog maar een jaar of 12, 13. Of was je inmiddels 18. Maar het is wel lang geleden, je boog je knieën en je zei, Heere, ik wil u dienen. Ik heb u lief. Ik heb van u gehoord in de kerk. En het heeft mijn hart geraakt. En de wereld kan mij niet geven wat ik zoek. U kunt het me geven. En wat is daarvan over? Wat is daarvan over? Is dat allemaal verdampt? Opgedroogd? Is de schil om je hart alleen maar harder geworden? En dan zijn we misschien nu jaren verder. En dan komt de Heere met een vraag naar u en jou toe. En de Heere zegt, heb je me lief? Hoe teer. Als deze vraag komt uit de mond van Jezus. Uit de mond van hem die zondags zo lief had. Dat hij voor hen stierf, genade bij God, door zijn zonbloed verwierf. Ja, het staat er nog net even anders, dat weet ik ook wel. De Heer Jezus heeft gevraagd, heb gij mij liever dan deze? En er zijn de verklaarders die zeggen, ja, waarschijnlijk heeft dat wat te maken met die vissersboot van Petrus. Want de avond daarvoor hadden ze immers gezegd, en het kwam bij Petrus vandaan, ik ga vissen. En de andere discipelen waren met hem gegaan, het meer op. En nu vraagt de Heer Jezus natuurlijk, ja, wat doe je nou eigenlijk liever? Vissen vangen of mensen vangen? Het is een gedachte. Toch denk ik dat er nog iets anders achter zit. Persoonlijk. Want als het nou gaat om Simon Petrus. Als er toch iemand altijd het heeft laten voorkomen. Alsof hij de Heer Jezus het meest lief had. Dan was het toch wel Simon Petrus. Hij had zijn mondje klaar. Zouden wij zeggen. Natuurlijk had hij de Heere lief, meer dan iedereen. Hij geloofde zichzelf ook nog. Bij Petrus was immers altijd sprake van een stukje enthousiasme. Maar vaak was het misschien meer vuur dan licht. Bij Petrus. En zo was het die morgen ook toch weer geweest, want toen Johannes zei, het is de Heere, die man daar op de oever, Simon Petrus. Hij stapte overboord. Hij kon niet wachten. Gelukkig waren ze dicht bij de kust. Maar hij stapte overboord, want hij wilde bij zijn meester zijn. Zo was Simon. Of denk eens aan dat moment, waarvan we lezen in Matteüs 26. Toen was het Petrus die het zei, te midden van de discipelen, al werden zij ook allen aan u geërgerd. Ik zal geenszins aan u geërgerd worden. Ja, al moest ik ook met u sterven. Dat was Petrus. Ik zal u geenszins verloochenen. Al moest ik ook met u sterven. En wat is er nou gebeurd? Toen was er een meisje bij dat kolenvuur in die zaal van Kajefas. En toen heeft hij zijn meester verloochend voor een dienstmeisje. Die stoere Petrus die het oor van Malchus eraf sloeg in een opwelling.
Hij stak zijn vingers op. Hij zwoer, ik ken die mens niet.
En dan is daar de meester. En de meester vraagt, heb gij mij liever dan deze? Hoe zit het nou echt met je? Hoe zit het nou werkelijk van binnen? Wie heeft het voor het zeggen in je leven? Dat is toch niet te rijmen met elkaar? Enerzijds zo'n heerlijke belijdenis. En in de praktijk van het leven breng je er niets van terecht. Petrus, hij dacht dat hij een kampioen was. En hij staat er nu op als een verliezer. Toch? En dan die vraag. In die situatie klinkt dan de vraag. Hebt gij mij liever dan deze? Wat een les, hè. De Heere vraagt naar liefde, weet je dat wel? Je leest toch in 1 Korinther 13, al zou ik de talen van de mensen spreken. Stel je voor, als het u of jou zou lukken om alle wereldtalen te spreken die er zijn. Dat zijn er meer dan 7000 volgens mij. En je zou ook de taal van de engelen spreken. Daar zou je toch van opkijken. Dat zouden toch wel buitengewoon begaafde mensen zijn. En je had de liefde niet. Zo lees ik in 1 Korinther 13, dan ben je een luidende schel en een hel klinkend metaal. Niet om aan te horen. Verschrikkelijk. Dan gaat er niets van uit. De Heere vraagt naar liefde. De Heere vraagt niet naar allerlei bijzondere gaven. Ook niet in het ambt. Natuurlijk, je moet de Heere dienen met de gaven die de Heere je gegeven heeft. Maar laten we het niet vergeten. Gaven kunnen ook hoogmoedig maken. Bestudeer de brief maar aan de gemeente van Korinthe. Maar de Heere vraagt in de eerste plaats om je hart. Hij vraagt op je me lief. En let er dan op wie het vraagt. Hij, de kruiskoning. Die de onderste weg is gegaan. Die zichzelf heeft overgegeven. Tot een rantsoen voor velen om zondaren te zaligen kwamen in deze wereld. Heb je me lief? Heb je me lief? En waar zat je gisteravond dan? Heb je me lief? Welke programma's kun je niet missen? Beken kleur. Heb je me lief? Hoe zit het nou werkelijk? Je kunt geen twee heren dienen, toch? Of je zult de ene aanhangen en de andere verachten, of net andersom. Op de Karmel werd het toch gevraagd, is nou Baal God of is de Heere God? Je kunt niet met één been in Judea staan en met het andere been in Moab. Rut begreep dat wel. Uw volk, uw God, mijn God. Heb je me lief? Petrus, hoe zit het met je? En dan ondanks alles, dat is het wonderlijke. Hoe kinderlijk eenvoudig is ook het antwoord. Dan horen we Petrus zeggen, Heere, gij weet dat ik u lief heb. En dan moeten we even opletten. Want Petrus weet wel dat hij niet superieur is. Integendeel. Het is een heel eenvoudig en bescheiden antwoord. Hoe weet ik dat? Nou, wij kennen één woord voor liefde. En we weten vaak helemaal niet wat liefde is. In het Grieks en in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, worden er drie woorden voor liefde gebruikt. Eros, dan gaat het om hartstocht. Philia, dan gaat het om genegenheid. Dat is een hogere vorm van liefde. Maar het gaat in de Bijbel ook over agape. En dan gaat het niet meer om jezelf, maar dan gaat het om de ander. Dat is de hoogste liefde. En als de Heer Jezus vraagt, heb gij mij lief? U voelt wel aan, dan gaat het niet over eros. En dan vraagt hij ook niet naar filia. Maar dan vraagt hij wel naar agape. Die hoogste liefde. Waarbij je niet meer let op jezelf. Maar waar je de ander wil dienen. Waar de ander op nummer 1 staat. Daar vraagt de Heer naar. Heb je me lief? En het antwoord van Petrus, ja, dat durft hij niet meer te zeggen. Het woordje agape durft hij blijkbaar niet te gebruiken. Hij heeft de Heere wel lief. En dan gaat het ook niet om eros. Maar dan gebruikt hij het woordje filia. Heren, u weet het toch dat ik van u hou. U weet toch dat ik zonder u niet kan. Kijk, die hoogste liefde. Dat durft hij niet te zeggen, dat hoge woord. Maar heren, u weet toch nogthans dat ik van u hou. Ik heb de schijn tegen, dat weet ik. Ik heb alles tegen. En toch, zonder u kan ik niet. Want er brandde een vuur in zijn hart. En dat vuur dat kan soms onder de as verborgen liggen. Als de wind van de geest gaat blazen. Dat vuur, dat kan toch de Satan niet uitblussen. De breid uit het hooglied, die roept het uit. Een menigte van water kan dat vuur niet uitblussen. En de rivieren kunnen het niet verdrinken. Maar Christus vroeg dus wel naar die hoogste liefde. En daarom vraagt de Heer Jezus het voor de tweede keer. Voor de tweede keer precies dezelfde vraag. Simon, zoon van Jona, heb gij mij lief? En Petrus geeft ook precies hetzelfde antwoord. Heere, gij weet dat ik u lief heb. Gij weet dat ik u lief heb. Ja, de Heere weet alles, hè. Petrus weet het. Hij heeft het gezien. Hij heeft het gehoord toen ik hem verloochende. Maar hij weet ook dat er op de bodem van mijn hart toch een verlangen ligt om hem te dienen. Heere, u ziet toch niet alleen de overblijvende zonde bij uw kinderen. Maar u ziet toch ook uw eigen werk, wat de hel niet kapot krijgt. Omdat het van u is. Het goud van Gods genade. U ziet het toch schitteren, ook in de oven van de beproeving. Daarom zingen Gods kinderen toch, sla de zonde nimmega. Die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingena om uw goedheid eer te geven. Heere, u weet dat ik u lief heb. Ligt het ook zo voor jou? Als het wel lekker op aankomt. En je wordt onder vier ogen genomen. En voor u mag u het ook zeggen. Heere, u heb ik lief. En dat was dan twee keer. Maar dan wordt dezelfde vraag nog een keer gesteld. En dan gebeurt er iets. Wat gebeurt er dan? Nou ja, in de eerste plaats, het wordt drie keer gevraagd. Waarom? Drie keer dat Petrus zijn meester verloochent. Drie keer wordt hier de vraag gesteld. Bovendien, Jezus vroeg toch naar agape. En Petrus heeft twee keer geantwoord met filia. En nu doet de Heer Jezus wat. Nu daalt hij als het ware af naar het niveau van Petrus. Dat is pas pastoraal. De Heere laat weten dat hij de worsteling van zijn discipel kent. Dat hij weet wat er in zijn hart omgaat. Want als Jezus voor de derde keer zegt, heb gij mij lief, dan gebruikt hij het woordje dat Petrus ook gebruikt voor liefhebben. Filia. Wonderlijk toch. Hoe bemoedigend ook, hè. De Heere leert ons onze overmoed wel af. En hij laat ons zien waar we werkelijk zijn. Niet zo hoog van de toren blazen. Maar op de plek zijn waar we werkelijk zijn. Heere, gij weet alle dingen. En als het dan voor de derde keer gevraagd wordt, dan wordt Petrus bedroefd. Hij ziet het weer voor zich, dat kolenvuur in de zaal van Caiaphas. En nu dan aan het strand en hij weet wat hij gedaan heeft. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Hij weet het. Dat Heer Jezus het ook weet. En hij roept het dan ook uit. Heere, u weet toch alle dingen. Alle dingen. De Heere weet alle dingen. Hij weet wat er in het hart van Petrus omgaat. Lees je het niet in de brief van de apostel Johannes? Indien ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart. En hij weet alle dingen. Heere, u weet dat ik het verknoeid heb. U weet dat ik zo dwaas ben. Maar u weet ook dat ik u lief heb. Wat blijft er van Petrus zelf over? Helemaal niets. Petrus heeft gefaald. En nochtans mag hij door de genade God zeggen, ik ben die ik ben. Nochtans belijdt hij, ik heb u lief, al knaagt dan ook alles aan hem. Heere, u weet het. Zo lag het voor Petrus. Heere, u weet het dat ik u niet alleen verloochend heb, maar dat er ook een verlangen is om u te dienen. Is het zo, broeders? Hebben we hem lief? Want wat moet je anders in het ambt doen? Wij hebben iets van zijn liefde door te geven. Dan moet je zelf ook iets van die liefde kennen, toch? Of niet dan? Petrus wist daarvan. Hij wist wat opzoekende liefde was. Hij wist ook van Gods vasthoudende liefde. De Heere komt op zijn eigen werk terug. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Maar dan ook een opdracht. Petrus wordt in zijn ambt hersteld en krijgt een opdracht mee. Een drievoudige opdracht. Wat een wonder, en geen ontslag gekregen. De Heere wil hem nog gebruiken in zijn dienst. Hij had hem weg kunnen sturen met de boodschap, ga jij nou maar vissen. Ga het meer op. Ik heb andere mannen nodig. Dat deed de Heere niet. Hij kreeg namelijk een opdracht. Een drievoudige opdracht. In de eerste plaats, wijd mijn lammeren. In de tweede plaats, hoed mijn schapen. In de derde plaats, wijd mijn schapen. Het lijkt allemaal heel erg op elkaar, hè? Je moet het ook bij elkaar nemen. Want de kudde, die bestaat uit schapen en ook uit lammetjes. En de lammeren worden vooropgezet. Heeft de Heer Jezus hierbij gedacht aan de mensen die het moeilijk hebben? Die een bijzonder vertroosting nodig hebben. De zwakken, zij die struikelen. Want als het daarover gaat, dan weet Petrus daarvan. Petrus weet dat hij geen volmaakt schaap is. Maar wel een hard leerschaap. Geneigd om weg te dwalen van de kudde. Wijd mijn lammeren. En bovendien, als het over lammetjes gaat, heeft de Heer Jezus daarbij ook niet gedacht aan de kinderen van de gemeente. Hij is toch die goede herder, waarvan in het Oude Testament al is gezegd dat hij zijn lammeren zal wijden, in zijn schoot zal dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. Zo is die grote opperherder. En nu mag de onderherder, Petrus, dat werk ook gaan doen. Wat een voorrecht, hè. En daarom moest Petrus ook deze weg gaan. Jezus had het al eerder gezegd, indien en als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk uw broeders. Kijk, het leven met de Heere was voor Petrus niet alleen theorie van horen zeggen. Maar hij weet vanuit de praktijk van zijn leven wat is om de Heere te dienen. En nu mag hij vanuit de praktijk van het leven onderwijs geven. Hij heeft zijn lesje geleerd, zouden we kunnen zeggen. Hij moet de kudde wijden en hoeden. Wijden, dat betekent verzorgen. Zorgen dat er voldoende voedsel is. Maar ook hoeden. Want er worden aanslagen gepleegd op de kudde. Er zijn dieven die de gemeente binnendringen, die van de kudde willen roven. Er zijn allerlei dwalingen in deze wereld. En dan moet de kudde gehoed worden, beschermd worden. Petrus die weet toch hoe Satan geprobeerd heeft om ook hem te ziften als de tarwe. Petrus moet waarschuwen voor valse leraren. Die de kudde van God willen verwoesten. Hij moet de kudde leiden in het spoor van het woord. En ze bewaren bij de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus.
En als er schapen of lammeren dreigen af te dwalen, moet hij ze terechtbrengen. Hij moet letten op de gevaren die er zijn. Hij moet de verloedering aan de kaak stellen. Hij moet ze waarschuwen voor de wereld en haar begeerlijkheden, want die gaat voorbij. Hij moet kortom de vuile aanslagen van de vorst der duisternis ontmaskeren en zijn vinger daarbij leggen. Dat moet Petrus doen. Want nog even en dan zal hij staan op de Pinksterdag. En dan zal hij zijn stem verheffen als een bazuin. En dan zal de Heere zijn geest uitstotten over alle vlees. En dan zullen ze komen vanuit alle volken, talen, naties en tongen. En nu mag Petrus een klein radertje zijn. In dat grote werk van de Heere. Want het evangelie moet verkondigd worden tot de einden der aarde. Maar Petrus, daar hangt wel een prijskaartje aan. Daar hangt wel een prijskaartje aan. Want Petrus had het gezegd in zijn overmoed, al zullen ze allen aan u geërgerd worden. Ik zal geen zins aan u geërgerd worden, al moet ik met u sterven. Ik zal u geen zins verloochenen. Hij had het gezegd in zijn overmoed. En toch zal de Heere ervoor zorgen dat dat nou precies ook in zijn leven in vervulling zal gaan. Maar dan niet dankzij Petrus. Petrus zal niets te roemen hebben in het vlees, want wie roemt, roemt in de Heere. Maar wel dankzij Gods genade. Want wat moet Petrus leren? Hij moet leren volgen. Hij krijgt een opdracht mee. Volg mij. Moet u nagaan. Hebben we er iets van geleerd van dat volgen? Dat betekent niet voor de Heere uitlopen. Maar dat betekent volgen, zijn voetstappen drukken. In alles op de meester letten. Met het gebed, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dan kunnen er offers gevraagd worden. Want hoe is het eigenlijk met Petrus afgelopen? Nou, we kennen de handelingen der apostelen in onze Bijbel. Hè? Er is ook nog een apocrief boek. De handelingen van Petrus, staat niet in je Bijbel, is ongeveer geschreven in het jaar, rond het jaar 200 na Christus. En in het apocriefe boek, de handelingen van Petrus, daar wordt ons in verteld over Petrus, dat hij op enig moment in Rome was. En keizer Nero was aan de macht. En de grond werd heet onder zijn voeten. En toen zijn vrienden zeiden, Petrus, weet je wat je doen moet? Je moet vluchten. Je moet Rome uit. Dan kun je vanuit een andere plaats de gemeente van Christus dienen. En Petrus, hij verliet Rome. En toen kwam hij de Heere Jezus tegen. En hij vroeg, qua fadi, dominee? Waar gaat gij heen, Heere? En toen zei de Heere Jezus, ik ga naar Rome, want ik moet opnieuw gekruisigd worden. En Petrus heeft de boodschap begrepen. Petrus heeft zich omgekeerd en is teruggegaan naar Rome. En hij werd gevangen genomen. En er werd een kruis voor hem neergezet. Aan het kruis zal hij de marteldood sterven. Maar wat zei Petrus? Ik wil niet net als mijn meester aan het kruis hangen. Dat is me te veel eer. Ik moet andersom gekruisigd worden. En Petrus, zo zegt de traditie, zo zegt dat apocryfe boek, we weten het dus niet zeker, staat niet in de Bijbel. Maar toch, het komt wel overeen met de woorden van de Heer Jezus. Een ander zal u nemen en gorden en brengen waar gij niet wilt. En er staat er zo bij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zal. Volg mij. Wat mag het jou kosten? Broeders, wat mag het u kosten? Want de Heere volgen, dat betekent sterven aan jezelf. Niet mijn wil moet gedaan, maar zijn wil. Het gaat niet om ons. Maar het gaat om hem. Paulus zegt altijd de doding van de Heer Jezus in ons lichaam omdragende. Dat kan een zware weg zijn. Want wij moeten door veel beproevingen ingaan in het Koninkrijk der Hemelen. De kerk wordt hier een strijdende kerk genoemd. Als alles erop afkomt. Als de wereld zich verzet tegen het Koninkrijk van God. En de kerk krijgt steeds minder ruimte. Om dan trouw te blijven aan zijn woord. En er niets van af te doen. Dat doen wij niet even. Dat kan alleen als je iets van die liefde kent. Die zijn weerga niet kent. Als hij je hart heeft. Want dan zal Petrus nog één keer zijn naam horen. Als hij voor de hemelpoort staat. En dan zal het ook tegen Petrus gezegd worden. Kom binnen. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Berf dat koninkrijk dat voor u weggelegd is van voor de grondlegging der wereld. Zeg, heb je de Heere lief? Dan vraagt hij naar je hart. En dan zegt hij ook, volg mij. Er zijn heel veel voorbeelden van in de Bijbel. Denk eens aan Levi bijvoorbeeld, is een tollaars. De Heer Jezus komt voorbij, volg mij. En dan laat hij heel de boel achter. En hij volgt de Heer Jezus. Mag het ook jouw gebed zijn, Heere. Leer mij naar uw wil te handelen. Zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen. Tot de vrezen van uw lieve naam. Amen.